Vanavond gaan we met elkaar doornemen 1 Petrus hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 7. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. Daar lezen we het volgende. Evenzo gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunne vrouwen zonder woorden gewonnen kunnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooide zich ook weleer de heilige vrouwen die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij mannen leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Tot zover dit stukje, heel praktisch, uit de brief van Petrus. Nou, we hebben het de laatste tijd, naar aanleiding van 1 Petrus 1 vers 23, waar staat dat wij als wedergeboren kinderen van God moeten leven in deze wereld. We hebben toen gezien hoe ziet het leven van een wedergeboren, een kind van God in deze wereld eruit. Nou, we hebben de verschillende leefomgevingen gezien. Hoe leeft een wedergeboren mens in de gemeente? Daar gaat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 met name over, het eerste gedeelte. We hebben gezien een wedergeboren kind van God. Het begint met afleggen. De dingen die niet passen in je leven, afleggen. We hebben gezien in vers 2 verlangen. In hoofdstuk 2 verlangen naar het woord van God. Zodat je gaat groeien in je geestelijk leven. En ten derde hebben we gezien laat je gebruiken. Dat zijn de drie dingen die we gezien hebben wat een kind van God, hoe een kind van God leeft in de gemeente. Dus eerst afleggen, verlangen en opgroeien. Dat hebben we gezien. Toen hebben we daarna gekeken, vanaf vers 11, hoe ziet een leven van een christen eruit in de wereld? Hoe ziet dat in de wereld eruit? Nou, in de wereld, daar hebben we gezien dat we met name niet door onze woorden, maar door onze goede werken kunnen verkondigen wie de Heer Jezus is. Er staat in de Bijbel dat zelfs de schepping verkondigt zonder woorden de majesteit van God. En zoals je in de schepping heel veel kunt leren van de majesteit van God zonder woorden, zo kunnen wij ook in de wereld zonder woorden laten zien wie de Heer is. En dat moet u niet veronachtzamen, we moeten het ook niet uitvlakken, want echt, wij kunnen een geweldig getuige zijn, alleen al door onze daden in deze wereld. En dat hebben we heel duidelijk gezien in hoofdstuk 2 vanaf vers 11 en 12. Daar worden woorden gebruikt zoals een goede wandel, hè, dat kunt u vinden in vers 12, een goede wandel. En aan het einde van vers 12, op grond van uw goede werken, God mogen verheerlijken. Daar komt geen woord aan te pas. Dat is onze goede wandel en onze goede werken. Niet om daardoor zalig te worden, maar daardoor te laten zien wie de Heer is. En zoals Guus Brinske de laatste keren ook zei, dat wij geroepen zijn in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen. Goede werken te doen. Dat woordje goede werken, goede dingen doen, dat komt ook naar voren als het gaat over een christen in de overheid, onder de overheid. Hoe hebben we dan met de overheid te maken? Dat staat in vers 13 tot en met 16 van hoofdstuk 2. We hebben daar de vorige keer even over nagedacht. En daar wordt genoemd in vers 15 dat wij door goed te doen, zie je, het staat in vers 15, door goed te doen, de mond snoert aan de onwetendheid. En dat mensen kunnen zien, de overheid kan zien, dat wij door goed te doen de mond kunnen snoeren van hen die de Heer niet kennen. Het derde hebben we gezien in vers 18, hoe leeft een christen op de werkvloer? En de werkvloer daar in die tijd was vaak slaaf en heer. Dat is vandaag, zijn die verhoudingen wat veranderd. Maar toen was de werkvloer heel vaak slaaf en heer. En ook daar wordt weer hetzelfde woordje gebruikt in vers 20. In het midden van vers 20 staat, maar als gij goed doet. Zie je het staan? Daar worden we ook geroepen om goed te doen. Nou, en dat wordt opgemerkt. Kent u twee voorbeelden uit het Oude Testament van twee mannen, en er zullen ook wel voorbeelden van vrouwen zijn, maar misschien schiet het me nou niet zo in te binnen, maar misschien weet u dat wel. Maar ik ken heel duidelijk twee voorbeelden van twee mannen die alleen door goed te doen opvielen en een zegen werden gewoon op de werkvloer waar ze waren. Jozef. Jozef was slaaf. En hij kon op een gegeven moment zeggen, nou, ik heb er helemaal geen zin in, ik ben onterecht hier. Maar hij deed zijn uiterste best. En de Heere zegende hem. Ik kent nog een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die zo goed deed dat hij opviel. Daniel. De mensen die probeerden een aanklacht tegen hem in te dienen, maar ze bestudeerden zijn leven en ze konden geen enkele aanklacht, geen enkel gemis tegen hem inbrengen. Nou, laat Jozef en laat David dan alsjeblieft een voorbeeld voor ons zijn. Gewoon waarop we, de manier waarop we ons werk doen. En de manier waarop we ons werk doen, u zult het, ja, als u op de werkvloer staat of u heeft vroeger met collega's te maken gehad, dan zult u zonder meer te maken krijgen met collega's die het met een Jantje van Leiden doen, hè? Die de kantjes ervan aflopen en altijd maar het werk bij de ander neerleggen. Dat zul je altijd ervaren op de werkvloer. En daarom valt een christen op die niet alleen datgene doet wat hem opgedragen is, maar in de Bijbel staat, doe nog eens een mijl extra. En juist dat extra, juist dat iets meer doen dan dat je gevraagd wordt. Of juist de dingen zien die helemaal niet opgedragen worden. Dat is zo'n getuigenis. Dat is goed doen. Nou, en dat staat ook zo mooi in, aan het einde van het vierde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4 vers 19, daar staat, laten derhalve ook zij die naar de wil van God lijden hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven. En dan staat er zo mooi achter, steeds het goede doende. Steeds het goede doende. Johannes die zegt het ook in zijn brief, die komt dan na de Petrusbrieven, in de derde Johannesbrief, vers 11... derde Johannesbrief, vers 11, daar staat, geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. En dan staat er, wie goed doet, is uit God. Waar hadden we het over? Iemand die uit God geboren is. Iemand die wedergeboren is, kan, heeft de mogelijkheden om goed te doen. En als u met mij even terug wilt gaan naar de Romeinenbrief, Romeinen 3, daar staat het tegenovergestelde. In Romeinen 3, vers 10, het middelste stukje van vers 10, daar staat, Romeinen 3, vers 10, het middelste stukje, Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. En dan komt het. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Buiten God om. En dat klinkt misschien heel cru. Maar buiten wedergeboorte om, buiten God om, bestaat, hier staat heel duidelijk, er is niemand die doet wat goed is. En er zijn zoveel brave mensen in de wereld. En er wordt zoveel goeds gedaan in de wereld. Heeft Paulus het dan bij het verkeerde eind? Nou, dan is het wel eens goed om je eens af te vragen, wat bedoelt de Bijbel nou met goed doen? Wat bedoelt de Bijbel nou met goed doen? Ik denk als er in de Bijbel staat dat we goed doen, dan denk ik dat de Bijbel ermee bedoelt dat we dat doen wat God wil. Wat voor hem goed is. Wat zijn wil is. Dat is goed doen. En omdat wij de geest van God kwijtgeraakt zijn en het plan van God kwijtgeraakt zijn, is de mens niet meer in staat om zijn wil te doen? Kunnen we niet meer goed doen? Ja? En zegt Paulus ook heel duidelijk, er is niemand die Gods wil nog kan doen. Dus goed doen heeft te maken met dat doen wat God van ons vraagt en zoals God het bedoeld heeft. En daarom legt Petrus daar zo duidelijk de nadruk op dat wij geroepen zijn om goed te doen. En dan zegt hij, en dat stukje hebben we dan vanavond gelezen, dat goed doen niet altijd dat is wat de norm is voor deze wereld om ons heen. Want het kan soms wel eens tegen de normen van de wereld in zijn. Zelfs kan goed doen tot, en daar heb ik u wel eens meer verteld, tot burgerlijke ongehoorzaamheid voeren, omdat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de wereld, de overheid. Maar goed doen, dat heeft dus te maken met ja, dat wat God van ons vraagt. En ook dat kom je weer terug, vind je weer terug in hoe staat een christen in zijn huwelijk. Dus we hebben het gehad over de wereld, we hebben het gehad over de overheid, we hebben het gehad over de werkvloer, we hebben het gehad in de gemeente. En nu vertelt, ja, leert Petrus ons, hoe staat het dan met een christen, vrouw en man in je huwelijk? En ook daar komt datzelfde woordje weer naar voren. Kijkt u maar in vers 6 het laatste stukje. In vers 6 staat, als gij goed doet. Ziet u het staan? Daar heeft Petrus het steeds over. Als gij goed doet en u geen schrik aan laat jagen. Hij wil de vrouwen uitnodigen en natuurlijk ook de mannen om goed te doen. En goed te doen heeft natuurlijk, zoals ik net ook zei, alles te maken met wat is Gods wil? Hoe heeft God het huwelijk bedoeld? En als we dat dan zien, dan zie je heel duidelijk dat God zowel in de schepping als ook in het gezinsleven, als ook in het huwelijk, een bepaalde structuur gebracht heeft. Een bepaalde rangorde. En ja, hier zien we heel duidelijk de positie van de vrouw. Daar staat, ja, dat klinkt heel cru. Evenzo gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig. Je zou kunnen zeggen, heeft dit met slaafsheid te maken? Of dienstknechtachtig of zo? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier dat woordje waar het mee begint moeten onderstrepen. Waar begint het mee? Met evenzo. En dat evenzo heeft natuurlijk te maken met hetgeen wat daarvoor staat. En wat staat daarvoor? Nou, daarvoor staat het voorbeeld van de Jezus. Het voorbeeld van de Jezus. En dan staat er in vers 21... Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Evenzo, gij vrouwen. En dan staat er in vers 7, desgelijks gij mannen. Als mannen en vrouwen hebben we een voorbeeld aan de Heer Jezus. En wie was de Heer Jezus? Als we de Heer Jezus zien bij de maaltijd, dan zien we dat de Heer Jezus zijn kleed aflegt en op zijn knietjes bij de voeten van Petrus gaat zitten en zijn voeten gaat wassen. Hij zegt, een voorbeeld heb ik jullie gegeven, omdat jullie doen zoals ik gedaan heb. Ik ben een dienstknecht in jullie midden. Nou, hier vraagt Petrus, vrouwen, ben je bereid om je man te dienen? Om je dienstbaar op te stellen in de wereld, naar de overheid toe, naar je werkgever toe, maar ook naar je echtgenoot toe. Ben je dienstbaar? Of wil je alleen maar laten dienen? Dus dienstbaarheid, dat is zo ontzettend belangrijk. En juist in die dienstbaarheid, die hier naar voren komt, kun je, en dat staat hier, je man die niet gelovig is, winnen voor Christus. En dat staat er heel duidelijk bij, in vers 1, zodat zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen kunnen worden. Nou, dat is het woord van God. Dat betekent ook dat hier vrouwen opgeroepen worden om dienstbaar te zijn naar een man en ook een man die niet gelovig is. Dat staat hier. Een vrouw, een christenvrouw, wordt niet alleen opgeroepen om dienstbaar te zijn aan een christenman, maar een christenvrouw wordt hier zelfs ook opgeroepen om dienstbaar te zijn aan een niet-christenman. Tenzij, en dat is natuurlijk duidelijk, het ingaat tegen je geloof en je gehoorzaamheid aan God. Want dan staat het gehoorzaamheid aan God natuurlijk boven alles. Maar hier zien we het grote geheim dat de Heer vrouwen in een huwelijk waarin de partner niet gelovig is, wil zegenen. En ik denk altijd, broeders en zusters, als je gehoorzaam bent aan het woord, als je gehoorzaam bent aan wat hij van je vraagt, dan schept dat de zegen die God gaat geven. Maar zolang je je niet wilt buigen onder het woord van God, dan sta je heel vaak de zegen van God zelf in de weg. Maar als je in het geloof gehoorzaam wilt zijn en de principes toe wilt passen die in de Bijbel staan, dan sta je de zegen niet in de weg. En dan kan God zegenen. En heel veel mensen staan eigenlijk Gods zegen in de weg, omdat ze Gods woord niet als vol aannemen en dat niet willen doen. Nou, dat is hetgeen wat hier duidelijk naar voren komt. En weet je, dan is het zo mooi dat de Heer hier zo zegt over de vrouwen die dienstbaar willen zijn. Dan gaat het niet zozeer, in vers 3 staat dan, uw sieraad zijn niet uitwendig. Het vlechten van haar, het omhangen van goud, het dragen van gewaden. Nou, natuurlijk mag je er netjes uitzien. Natuurlijk mag je ook daarin een getuige zijn. Ik denk inderdaad dat je, ja, ik denk op de manier waarop je je kleedt, de manier waarop je je verzorgt, je lichaam verzorgt, dat je ook daarin kunt zien dat je een kind van God bent. Ik denk inderdaad dat je aan de manier waarop je je kleedt ook een getuigenis kan zijn of je christen bent of niet christen bent. En ik denk dat het daar de laatste tijd best wel eens een beetje aan schort in heel veel kringen, waar vrouwen zich soms zo uitdagend kunnen kleden, die niet eens doorhebben wat dat bij mannen los kan maken. En ik denk dat je, ja, dat wat hier staat heel duidelijk naar voren komt. Ja, je wilt soms in je kleding, in je haardracht, in het omhangen van goud een bepaalde uitstraling hebben. Nou, die uitstraling, natuurlijk mag dat. Maar Petrus zegt, nog veel belangrijker is het dat je niet alleen maar aandacht schenkt aan die uiterlijke mens, aan die uiterlijke uitstraling, Maar juist, er wordt hier gesproken over een verborgen mens. Een innerlijke mens. Die ook getooid mag worden. Die innerlijke mens die ook een uitstraling heeft. En een uitstraling heeft, ja, wat hier staat in vers 4. Een uitstraling van een zachtmoedige en een stille geest. Dat betekent niet een vrouw die altijd maar over zich heen laat lopen. Dat bedoelen we hier niet mee. De Heer Jezus zegt heel duidelijk, leert van mij, want ik ben zachtmoedig. De Heer Jezus was ook zachtmoedig toen hij al die wisselaars de tempel uitdreef. Hij was wel zachtmoedig. De meest zachtmoedige man die ooit op aarde geleefd heeft, is Mozes. Maar Mozes was ook zachtmoedig toen hij met grote toren van de berg afkwam en dat gouden kalf aan God sloeg. Ook toen was Mozes zachtmoedig. Zachtmoedig betekent letterlijk de dingen zien met de ogen van God. De dingen zien om ons leven met de ogen van God, dat is zachtmoedig. Zachtmoedigheid, en dat moeten we leren, zachtmoedig. En een stille geest, dat betekent niet altijd van, nou ja goed, de baas heeft gesproken, ik zal maar zwijgen. Een soort stille slavernij in het huwelijk. Dat wordt daar niet mee bedoeld. Een stille geest, gij brengt mij tot stilte, heeft veel meer te maken met geloofsvertrouwen. Met overgave. Met overgave aan God. Met je toevertrouwen aan God. Een zachtmoedige en een stille geest. En dan als je dat doet, als je bereid bent om die weg te gaan, dan word je in de rij geplaatst van in vers 5 de heilige vrouwen. Dan mag je een dochter noemen van Sara. Ja, dan mag je een dochter noemen van Sara, die in de galerijen van de heilige vrouwen in het Oude Testament een plaats gekregen heeft. Sara die haar man wilde dienen. Sara die haar man wilde volgen, ook al begreep ze het niet altijd. Maar tegelijkertijd Sara die tegen Abraham zei, ik wil graag dat je Hagar wegstuurt. En dat God tegen Abraham toen zei God tegen Abraham, luister naar Sara. Ja? Dus een stille geest wil niet zeggen dat ze nooit iets zal zeggen, maar dat ze zich wel toevertrouwt aan God. En dat ze zich ook laat leiden door God. Dat innerlijk leven, dat is voor God nog veel belangrijker dan het zichtbare uiterlijke leven. Dat komt heel duidelijk tot uiting. Laten we dat vers even lezen in 1 Samuel 16. Vers 7 of vers 6 en 7. 1 Samuel 16, vers 6 en 7. Daar is God via Samuel op zoek naar een koning. Komt bij Izzi. De zeven zonen van Izzi worden voorgeleid. En dan staat er bij de eerste zoon, toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn uiterlijke mens. Ja toch? Let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Mensen, dit kunnen we elkaar niet vaak genoeg zeggen. Let niet zo op de buitenkant. Als hier staat, let niet op zijn voorkomen, nog op zijn rijzige gestalte, dan lees ik in Jesaja 53, hij, de Messias had gestalte, nog luister. Hij was iemand waar we voor ons gelaat voor omkeerden, omdraaiden. We wilden hem niet eens aanschouwen. Hij had geen luister. Hij was niet begeerig om aan te zien. Nou, dat is hetgeen wat er in de Bijbel staat, goed doen. Dat is Gods wil. Dat is de weg gaan die God voor ons heeft. En dat is een dienende weg. Dat is een weg die zich niet in het uiterlijke in deze plaats manifesteert, maar juist in die verborgen mens. En inderdaad, het kan voorkomen dat wij grote schatten hebben, grote dingen hebben, die nooit iemand anders zal zien, die nooit iemand anders zal horen. Verborgen dingen. Waar we niet mee op een presenteerblaadje lopen voor iedereen in de kijk is wat. Nee, dat zijn verborgen dingen. Maar wat ik ook de vorige keer zondagmorgen gezegd heb, er komt een moment waarop het huis van God klaar is. Dan is het werk voltooid. En dan mogen we alles brengen aan de voeten van onze grote Mozes. En dan zal hij het keuren. En dan zal hij daar zijn waarde aan geven. Ja? Dus dan gaat het niet om die uiterlijke dingen, maar juist om die verborgen mens. Om die verborgen dingen, die misschien nooit hier op deze wereld tijdens het leven aan het licht zullen komen. Het tweede, en daar willen we dan natuurlijk mee afsluiten, dat is dat niet alleen Petrus de vrouwen aanschrijft, maar net zo goed, zou je ook kunnen zeggen, net zo goed jullie mannen desgelijks. Precies zo. Ook op dezelfde manier. Ook in de voetsporen van Christus. En ja, als je alleen de Efezebrief er al over leest. Dat Efeze, Paulus, ik vind het trouwens heel mooi. Er zijn heel wat mensen, heel wat moderne theologen, die zeggen, ja, Paulus was een vrouwenhater. Die schrijft altijd zo negatief over vrouwen. Hij zegt, je kan beter niet getrouwd zijn, je kan beter zoals ik zijn. En die was sowieso een beetje negatief over vrouwen. Ik denk het niet. En ik vind het zo mooi dat niet alleen Paulus, maar ook hier Petrus. En die was wel getrouwd. Ja, toch? Wat we lezen over Petrus, dat zijn schoonmoeder ziek op bed lag en genezen werd door de Heer Jezus. Petrus was wel getrouwd. En ik vind het zo mooi dat Petrus op dezelfde manier hierover spreekt dan Paulus. Hoewel Paulus niet getrouwd was, Petrus wel. Waarom? Omdat ze zich lieten leiden door de Heilige Geest, door God. Nou, Petrus die zegt hier, desgelijks gij mannen. Ik wilde vertellen over Paulus in Efeze 5. Dan zegt de Heer via Paulus tegen mannen dat wij onze vrouwen lief moeten hebben, zoals Christus, de gemeente, die zich voor de gemeente overgegeven heeft. Nou, als er ergens sprake is van overgave, dat een man zich over mag geven voor zijn vrouw, nou, waar is dan de bodem? Waar is dan de grens? In hoeverre heeft Christus zich overgegeven? Hij heeft toch niks voor zichzelf gehouden? Hij heeft alles weggegeven. Nou, dat is grenzeloze overgave. En daartoe nodigt Paulus mannen uit om zich voor hun vrouw, net zoals Christus voor de gemeente, over te geven. Paulus zegt zelfs dat je je vrouw lief moet hebben als je eigen lichaam. Zoals je je eigen lichaam, want als je je vrouw lief hebt, heb je je eigen lichaam, je eigen vlees en bloed lief. Nou, ik zeg wel eens, zoals ik mijn lichaam ken, met mijn verlangens, met mijn gebreken, met mijn vermoeidheid soms, of met mijn pijn. Zoals ik mijn lichaam ken, mannen onder ons, kennen jullie zo jouw vrouw? Kennen jullie de behoeften van je vrouw? Kennen jullie de verlangens van je vrouw? Kennen jullie de zwakke punten van je vrouw? Nou, dat staat in de Efezebrief. Dat je op die manier ook je vrouw mag liefhebben. En mag koesteren, mag voeden. Nou, hier zegt Petrus, desgelijks geen mannen leeft verstandig met uw vrouw. Leef verstandig met wijsheid, met aandacht, met geduld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je als man alle verstand van de wereld, maar bovenal al het verstand en de wijsheid van God nodig hebt, om op die manier met je vrouw te leven zoals God het graag wil. Daar heb je heel veel wijsheid voor nodig. En dan zie je ook heel duidelijk dat er staat, want ga er om met als brozer vaatwerk. Nou, je hoort het wel eens dat mannen soms heel ruw over hun vrouwen spreken. En helemaal niet eerbaar. Als met brozer vaatwerk. Ik weet nog goed dat Henk Binnendijk een keer hierover zei, mannen hebben vaak niet door hoe broos vrouwen zijn. Aan de ene kant kunnen vrouwen ontzettend sterk zijn. Soms zo hard als diamant. Maar aan de andere kant kunnen vrouwen ook zeer kwetsbaar zijn. Als broos vaatwerk. En toen zei Henk Binnendijk een keertje, mannen, wees ervan overtuigd dat vrouwen ook heel gauw kapot kunnen zijn. Verwond kunnen raken. En ga daar als broos vaatwerk mee om. En dan staat er als laatste, en dit schrijft Paulus in een tijd waarin, nou ik heb u dat wel eens meer verteld, waarin de vrouw een hele andere positie had in de Romeinse wereld dan vandaag. Ik heb u dat wel eens verteld, dat bijvoorbeeld bij de opstanding van Christus, dat de getuigen aangevoerd werden door Paulus, en dat vrouwen niet eens in het openbaar voor een rechtszitting mochten getuigen. Want als je dan 1 Korinthe 15 hebt, dan worden alleen mannen aangevoerd als getuigen. Vrouwen die hadden niet eens het recht om te getuigen. En dat vind ik juist zo mooi dat je door in de wedergeboorte, in die nieuwe schepping, zoals Paulus ook in de Galatenbrief zegt, dan zijn vrouw en man volkomen één. En we hebben een volkomen gelijkwaardige positie. We zijn wel verschillend en een andere taak, maar we zijn volkomen gelijkwaardig. En in deze tijd is dit heel revolutionair wat Paulus hier zegt. En dan zegt hij hier in vers 7, het laatste stukje, en bewijst haar eer. Bewijst haar eer. Waarom? Omdat zij net zo goed als mannen mede-erfgenamen zijn. We staan voor God op hetzelfde fundament. Met dezelfde toekomst. Mede-erfgenamen. Bewijst haar eer. En mannen onder ons, ik zou u aan het einde van deze Bijbelstudie kort de vraag willen stellen. Twee vragen. Wanneer heb je voor het laatst je vrouw eer bewezen? En waar doe je dat mee? Hoe bewijs je je vrouw eer? Dat is heel belangrijk. Waarom? Nou, daar wil ik dan mee afsluiten. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En vanavond wil ik heel duidelijk zeggen, ons huwelijksleven is bepalend voor onze relatie met God. Dat heeft heel duidelijk met elkaar te maken. Als het in je huwelijksleven niet goed is, dan is heel vaak dat lijntje naar boven ook niet goed. En als het lijntje naar boven niet goed is, dan is dat vaak ook niet goed. Het hoort zo bij elkaar. Het is als het ware een tweeling. En het huwelijksleven, heel belangrijk. En daarom, ja, ik vind het zeer verwonderlijk dat de Bijbel daar zo uitvoerig in het Nieuwe Testament over schrijft. Paulus schrijft er verschillende keren over, Peter schrijft erover. Het is toch wel heel belangrijk.